benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Physical modeling of Earth's climate.
Oh, wat vet.
Oh, cool.
Echt leuk dat ze dus die hele wortels van dat klimaat hebben ze nu gedaan. Echt een leuke prijs.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een extra aflevering over de Nobelprijs voor Natuurkunde.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales.
En vandaag zit ik hier in de studio met Laura Bergshoef, wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in natuurkunde, astronomie en het klimaat. En dat komt goed uit vandaag. En ik zit ook in de studio met Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur. En mijn naam is Lucas Brouwers. Laura, jij had je van tevoren eigenlijk op alles voorbereid. Je had lijstjes aangelegd voor quantum, natuurkundigen, nog wat astronomen achter de hand. Had jij rekening gehouden met een prijs die heel dicht aan het klimaat zou raken?
Nee, echt helemaal niet. Ik ging, ik weet natuurlijk wat er de vorige jaren is gegeven aan natuurkunde. En er zat nooit klimaat tussen. Wel voor economie, dus het wel een keer een klimaatprijs bij en bij vrede. Maar ja, ik had me voorbereid op quantumcomputers, gecondenseerde materie, wat er overigens wel een klein beetje in zit. Maar ja, klimaat niet. Maar ik ben wel heel erg blij en heel erg verrast, want het is wel een heel erg een thema. En ja, vind het een mooie prijs.
En Hendrik Spiering, je had gisteren een fles wijn gewonnen en vandaag heb je er eentje verloren.
Ik heb er een verloren, want ik heb met onze stagiair Bram gewed dat er een vrouw bij zou zitten. Hè, dat is dan weer iets modieus, tussen aanhalingstekens, waar je dan verwacht dat het Nobelprijscomité wel gevoelig voor is. Modieus tussen enorme aanhalingstekens natuurlijk. En drie mannen.
Drie mannen. En dat zijn Shukuro Manabe, een Japanse Amerikaan. En die werkte aan klimaatmodellen. Die deelt zijn helft van de prijs met Klaus Hasselmann, een Duitser. Hij bouwde ook klimaatmodellen. En de andere helft van de prijs ging naar Giorgio Parisi, een Italiaan. En zijn deel van de prijs is voor zijn onderzoek aan complexe systemen. En ik wil je toch even vragen naar de verdeling van deze prijs. Want voor de helft gaat die naar vrij concrete klimaatmodellen. Over klimaatmodellen hebben we het heel vaak, ook in de krant. IPCC-rapporten staan er vol mee. En voor de andere helft naar die komt uit een hoekje van de natuurkunde die wat obscuurder, wat kouder, wat harder is. Theoretischer misschien ook. En dat is die van Parisi. Hoe zit dat met deze verdeling? Hoe komen deze drie samen tot één prijs?
Ja, klopt. Ja, Manabe en Hasselmann die kijken dus echt op grote schaal naar complexiteit in de atmosfeer. Dus hoe de atmosfeer zich gedraagt. En Parisi kijkt op hele kleine schaal naar complexiteit. En wat ze verbindt is eigenlijk de wiskunde. Dat die, of het nou op grote schaal is of op kleine schaal, dat werkt hetzelfde.
En het andere wat ze verbindt, heel belangrijk is wat je zegt, is die complexiteit.
Ja.
Complexiteit, dat klinkt meteen ingewikkeld. Dat betekent het ook. Maar wat bedoelt een natuurkundige met complexiteit? Heeft dat nog een speciale betekenis?
Ja, bijvoorbeeld chaos in een materiaal. Want we willen materiaal begrijpen, alleen hoe de moleculen daar of de atomen daar zijn gerangschikt, dat kan heel chaotisch zijn. En dat is dus ook waar Parisi naar keek. Hij keek naar spinglas en dat is een soort mengsel van ijzer en koper, waarin de magnetische eigenschappen net iets anders zijn dan bij normale magneet. Namelijk de oriëntatie van het magnetische veld lijkt heel random verdeeld. En dat bedoel je dus met complex. Van, er lijkt geen touw aan vast te knopen hoe dat materiaal in elkaar zit. Waarom het ene magnetische veld omhoog staat en het andere naar rechts. En wat hij dus probeert is om daar een soort structuur in te vinden. Een soort logica. En dat is hem ook gelukt.
Dus de logica die achter de kennelijke chaos ligt eigenlijk.
Ja, precies.
Dus je gaat toch op zoek naar patronen in iets wat op het eerste oog weinig patronen lijkt te hebben.
Ja.
En nu is dat spinnenglas is natuurlijk een toepassing. Ik had er nog nooit van gehoord tot vandaag.
Je, een hele leuke naam.
Ja. En is dat is het daarmee een goed model voor complexiteit? Kun je de lessen uit spinglas dan ook makkelijk toepassen op andere complexe systemen?
Ja, zeker. Ja, het is dus klimaatmodellen bijvoorbeeld. Die lijken dus vaak volgens velen te complex om er voorspellingen mee te doen. Maar wat we nu van Parisi leren is dat complexiteit eigenlijk gewoon geen excuus is om die klimaatmodellen te zeggen van we kunnen het klimaat niet voorspellen.
En hoe moet ik die complexiteit zien als we het over het klimaat hebben? Zit die dan in de interacties op verschillende niveaus? Of
ja.
waar zit complexiteit als je het hebt over het klimaat, als je dat wil modelleren?
Ja, precies wat je zei op niveaus. Dus bijvoorbeeld op kleine schaal, op grote schaal willen begrijpen welke processen daar plaatsvinden om het klimaat te kunnen modelleren. Maar ook qua tijd, van op lange schaal of iets een proces heel lang duurt of heel kort. En ja, een voorbeeld van een regendruppel kan het weer beïnvloeden. Of een, ja, dat heet chaostheorie. Bijvoorbeeld de vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan weer ergens anders het weer beïnvloeden. Dus dat is ook heel complex.
Ja, daar bedoel je mee dat een onmogelijk incidentje kan via een hele ingewikkelde cascade van uitwisseling en interactie enorme gevolgen hebben.
Ja, precies.
En hoe kun je dan door die niveaus heen stappen? Want je kunt naar water kijken als een verzameling moleculen die allemaal hele kleine interacties hebben. Je kunt ook naar water kijken en een hele grote golven over de oceaan zien die er overheen rollen. Ja, als je elk watermolecuul moet simuleren, dan kom je er nooit uit natuurlijk als je wil weten hoe de oceanen werken.
Nee, maar het is ook sowieso heel erg lastig om met een computermodel met de huidige rekenkracht om echt voor de hele aarde natuurlijk elk molecuul te voorspellen. Maar dat wil je eigenlijk wel. Je wilt wel zo gedetailleerd mogelijk op iedere schaal, zowel qua tijd als qua detail, wil je kunnen voorspellen. En dat is ook waar Manabe dan de eerste stap in heeft gezet. Hij was eigenlijk de grondlegger van de klimaatmodellen zoals we die kennen, dus de betrouwbare. Maar dat was vooral van, ja, als je zoveel extra CO2 in de lucht stopt, hoeveel warmt de atmosfeer dan op? Dus het was nog best wel globaal eigenlijk, dat model.
Het is nu eigenlijk lagere schoolstof dan, wat die toen modelleerde.
Ja. Ja, ja, precies. Maar toen was dat heel knap, dat hij dat zeg maar, dus die verschillende processen waar het CO2 dan vandaan komt en zo, dat hij dat zeg maar in één computermodel kon stoppen. Daar is hij echt de grondlegger van. En later werd de rekenkracht beter en begrijpen we ook de details meer. Zijn die modellen nog wel uitgebouwd. En Hasselman, die is eigenlijk de link tussen Parisi, dus die van spinglas, en Manabe. Want hij probeert dus ook het complexe weer, want het weer is super complex, toe te voegen aan een soort klimaatmodel van wat Manabe maakte. En hij beschouwt weer dan eigenlijk als een soort chaos, fout op de klimaatmodellen.
Dus en dan moet ik het zien, dat gaat over, dat weet iedereen, dat het weer is onmogelijk te voorspellen over een maand. Dat kan geen weerman. Nou ja, over een week lukt het in de richting. Maar ja, eigenlijk het best werkt het weer voor het komende uur.
Maar ik vind het alweer enorm poëtisch. Je hebt dus zeg maar dat klimaatmodel, die systemen die we dan dankzij die Manabe toen een beetje gingen begrijpen. En Hasselman die ziet dan het weer als een verstoring van dat model. Dus als een soort ruis in de radio-uitzending van het klimaat.
Ja.
Het is echt een hele andere manier van denken.
Kijkt Hasselman er dan ook naar als een complex systeem? En hoe ziet dat er dan uit? Je hebt dat ongrijpbare weer. En je wil er toch voorspellingen over doen. Dat wil elke meteoroloog. Dus kun je dan, stel ik me voor, die technieken of inzichten van Parisi gebruiken om het weer te voorspellen? Moet ik het zo simpel zien?
Ja, hij gebruikt niet direct zeg maar de inzicht van Parisi, maar ze gebruiken dezelfde wiskunde en hij probeert dus eigenlijk dus die variaties die je dus krijgt door foutjes, dus hij noemt dat foutjes, dus het weer, probeert hij dus uit het klimaatmodel te halen om iets algemeens te zeggen.
En je haalt de ruis eruit, je haalt de ruis uit je waarneming om het model over te houden eigenlijk.
Ja, om iets te kunnen zeggen voor het weer of het klimaat, dan dus eigenlijk over een aantal jaar.
Kijk, en op een ander niveau beschouwd is je kunt, als je naar het weer kijkt, dan is het klimaat de hele stabiele omgeving. Maar ja, over de tijd beschouwd en waar we nu ons allemaal mee bezighouden, is het juist die verschuiving van dat klimaat. Ja.
Het is op een hogere schaal instabiel natuurlijk.
Ja. En
het is eigenlijk ook ruis. Op wat eigenlijk?
Ja.
En dat kunnen doen van zo'n voorspelling, daarvoor moet je dus die systemen eigenlijk in je vingers hebben.
Ja, waar we het in het begin ook over hadden, je moet echt van de kleinste detail tot de grote processen, dan moet je allemaal je model mee kunnen nemen. En zeker nog wel interessant om te noemen is dat klimaatmodellen zijn eigenlijk onze enige tool om iets te kunnen zeggen over het klimaat, want we kunnen niet experimenteren met de aarde. Dus die klimaatmodellen zijn gewoon enorm belangrijk. En dus de bijdrage van zowel Manabe als Hasselman aan de modellen zijn belangrijk. Maar dus ook Parisi om door te laten zien dat je dus complex systemen wel degelijk kunt voorspellen en kunt vastleggen in computermodellen.
Ja, dus en dat is dan de kracht van deze drie. Dat zij een systeem wat intimiderend complex is, ongrijpbaar.
Ja.
Daar toch de patronen uit weten te filteren. Allemaal op hun eigen deelprobleem.
Ja, en ik had Robert Dijkgraaf net ook aan de telefoon. Hij zei ook van deze prijs laat heel mooi zien hoe breed de fysica eigenlijk is. En ook het onderwerp van deze prijs is dus complexiteit. Maar de prijs zelf zit ook weer complex in elkaar met hoe ze allemaal aan elkaar linken en aan elkaar bijdragen.
En wie beschouwde die als de ruis dan?
Dat heb ik niet gevraagd.
De prijs gaat naar het klimaat, naar atmosferische fysica, noem ik het maar even, naar zonnefysica bijna. En dat vind ik wel grappig, want gisteren Hendrik zei van ja, dit is geen, het Nobelcomité, dat is wars van mode. Maar toch zou je dit best een modieuze prijs kunnen noemen, gezien de maatschappelijke discussie.
Ja, daar heb ik heel lang over na zitten denken natuurlijk, om het allemaal met elkaar te rijmen.
Het was onze producer Rosa die dit even aanstipte ook.
Een diepe stilte liet vallen aan tafel. Maar het is natuurlijk wel zo dat die klimaatontwikkelingen, dat is al een proces van 20 jaar, 30 jaar. Nou ja, dat vind ik ook zo mooi van deze prijs, even los van de modieusheid, dat het in de jaren 60 begint en dan krijg je die extra modellen van Hasselman in de jaren 70, die natuurkundige wiskunde uit Rome in de jaren 80. Het zijn oude ontwikkelingen die nu tot taal zijn belang hebben bewezen. Dus in die zin is het niet modieus. Maar politiek gezien is het klimaat natuurlijk nog nooit zo op de agenda geweest van de hele wereld als nu.
Nee, en ik vind het wel grappig, want de klimaat, eigenlijk volgt deze wetenschapsprijs als laatste, want in 2018 kregen economen de Nobelprijs voor
heel
hun
praktisch.
Ja, William Nordhaus.
Ja, en dat was voor hun werk aan CO2 beprijzen, toch?
Ja, en hoe het klimaat macro-economisch invloed heeft. Dus dat je in je macro-economische modellen, die natuurlijk eindeloos overal draaien, dan moet je het klimaat ook in doen. Dus dan worden de investeringen in kustgebieden duurder, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een hele simpele manier.
Ja. En in 2007 kreeg Al Gore de Vredesprijs, Nobelprijs voor de Vrede, voor zijn met het IPCC.
Ja, en dat was een politieke prijs natuurlijk. Was een bewustwordingsprijs dat zij gedaan hadden. Dus wat dat betreft is het een beetje omgekeerd eigenlijk. Want nu zitten we eindelijk in de echt politieke bewustwording. Die heeft de eerste prijs gekregen.
Ja.
De economische belangen, daar waren we al mee bezig. Nou, die heeft daarna de prijs gekregen. En nu de wetenschap die er allemaal onder ligt.
Die eigenlijk al het langste bezig is.
Ja, want in de jaren 80 was broeikaseffect en CO2. Ja, er waren wel mensen die zich zorgen maakten. Maar er was geen kwestie. De milieuvervuiling was toen het belangrijkste milieuprobleem. Terwijl nu gaat het over CO2.
Nee, dus de klimaatwetenschap heeft al de langste geschiedenis, zeg maar. Ja. En krijgt nu als laatste de prijs. Natuurkundeprijs, vind je dat uiteindelijk toepasselijk, Laura? Er is natuurlijk geen Nobelprijs voor het klimaat. Maar past die binnen? Hè, want je hebt lang naar dat lijstje zitten turen van al die natuurkundewinnaars die toch vooral bezig waren met, ik noem het maar even, harde natuurkunde of fundamentele natuurkunde of theoretische natuurkunde. Vind je hem er goed tussen passen?
Ja, ik vind het zeker terecht. Want deze drie onderzoekers die kijken dus naar een hele andere manier van natuurkunde. Want zeg maar, het klimaat ga je niet kunnen voorspellen op basis van de eigenschap van de molecuul. Maar hoe die onderdelen van systemen zich onderling gedragen. Dus zowel bij het spinglas van hoe de ijzeratomen zeg maar zich onderling gedragen, net als een zwerm vogels zeg maar, die vliegen ook allemaal één kant op. Dat weten ze omdat ze dus onderling zeg maar aanvoelen van elkaar. We gaan die kant op. Hetzelfde geldt voor die moleculen in zo'n spinglas. Zeg maar, dus dat je niet kijkt naar de enkele onderdelen, maar dat je dus kijkt naar het geheel.
En dat is heel samenhangen,
ja, dat is heel erg mooi. En dat hebben ze alle drie gemeen. En dat is, vind ik gewoon, daarvoor is de prijs heel terecht. Ja. Dat ze daarnaar kijken.
Want ik vind ook een onderzoeker waarin diep wetenschappelijk natuurkundige en wiskundige dingen als stochastische resonantie een superbelangrijke rol spelen. Ja, die kan je alleen maar de prijs voor de natuurkunde geven natuurlijk.
Ik ga je niet vragen om dat begrip even uit te leggen. Maar
Eigenlijk heb jij het net gedaan.
Dat is helemaal mooi.
Die onderlinge interacties, dat ze zich dan gezamenlijk op een bepaalde manier gedragen, dat is...
Ik ken het heel erg, nu je het over die spreeuwen hebt, ik ken het heel erg uit de biologie. Weet je geeft een termieten, geef je vier regels, leefregels bijna, en voor je het weet komt er een termietenheuvel omhoog. Die zie je niet aan die regels af, maar als je het proces opstart, dan zie je die heuvel ineens verschijnen.
Dus wat deze mannen dus gedaan hebben, is de wereld als één grote termietenheuvel beschouwd.
Ja, dat... en zo krioelen we voort, zou ik bijna zeggen. Dankjewel Laura, dankjewel Hendrik dat jullie hier kwamen vertellen over de Nobelprijs voor Natuurkunde. Dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. Voor de snelle productie van deze afleveringen, moet ik zeggen. Want ze staan heel snel online. Morgen zijn we er weer met de laatste wetenschapsprijs, de Nobelprijs voor Chemie. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er morgen weer. Tot dan!